Goedenavond, broeders en zusters. Fijn dat we zo alvast konden luisteren naar het woord. We gaan vanavond verder stilstaan bij de brief aan de Efeziërs. En dat is gelukkig een stuk makkelijker voor te lezen dan wat onze broeder net voorlas. Ik dacht nog van, wat maakt hij het zichzelf weer moeilijk, hè? Met al die moeilijke namen. En dat is?
Jamin.
Jamin, ja. Ja. Hofleverancier, hè? De rechterhand betekent dat, hè? Jamin. Ja, broeders en zussen. Ik stel voor dat we meteen maar eventjes naar de Efezebrief toe gaan. En ik denk dat voor ons mag gelden dat we hier niet alleen hoeven te verwachten dat we na afloop met blijdschap weer weg zullen gaan, maar dat we eigenlijk al met blijdschap hier mogen zijn. Omdat we met elkaar natuurlijk zomaar de gelegenheid hebben om gedeelten te lezen uit de Bijbel en er met elkaar bij stil te staan en zo. En ja, dat is toch allemaal geweldig. Ik heb een beetje Peter uitgehoord waar hij het vorige keer over gehad heeft. En dat was wat meer een algemene inleiding. En we willen vanavond dan ons vooral met dat eerste hoofdstuk van de Efezebrief bezighouden. Maar dan toch ook nog wel een beetje in de inleidende sfeer. En dan komen de volgende keren komen de verschillende aspecten van de zegen die genoemd worden in Efeziërs 1. Vooral vers 4 tot en met vers 14. Zoals die daar beschreven worden, die komen dan ook wel aan de orde. Maar ik stel voor dat we verder gaan eerst met het lezen van dat gedeelte. En dan wil ik gewoon hoofdstuk 1 voorlezen. En dan, in de komende tijd, dan worden daar wel steeds natuurlijk delen uitgelezen. Dus dan, aan het eind van het seizoen, dan kent u dat hele stuk uit uw hoofd, denk ik. U hebt het zo vaak gehoord. Dat zou op zich wel mooi zijn. We hadden een leraar op de Bijbelschool. Ik weet niet of u die kende, oude broeder Raamaker. Die broeder die leeft nog steeds. Hij is over de 90 inmiddels. Maar die, daar heb ik 3 jaar lang les van gehad in de Efezebrief. Die gaf alleen maar les over de Efezebrief. Dus dat, wat voor vakken heb je op school? Nou, Efezebrief. Dat is wat. Maar die man die kende de hele Efezebrief ook uit zijn hoofd. En dat was hem ook goed van pas gekomen, want in de Tweede Wereldoorlog was hij op een gegeven moment ergens te werk gesteld door de Duitsers. En toen mocht hij zijn Bijbel niet meenemen. En toen kende hij die hele brief al uit zijn hoofd. En dat is toch eigenlijk best wel goed en mooi. Dat je dat je zo eigen bent met het woord. Dat je dat zo in je hart hebt. Dat je dat zomaar op kan noemen en op die manier mee kan nemen. Dan ben je niet afhankelijk op dat moment van papier. Maar goed, wij hebben gelukkig dan wel de Bijbel. Er staat Paulus, door de wil van God, een apostel van Christus Jezus, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus, die te Efeze zijn, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren, voor de grondlegging der wereld, opdat we heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd, als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, welke hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen, om ter voorbereiding van de volheid der tijden al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. In hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren, krachtens het voornemen van hem die in alles werkt naar de raad van zijn wil. Opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid, wij die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. In hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie van uw behoud, hebt gehoord. In hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat hij zich verworven heeft tot lof zijner heerlijkheid. Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus, en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken u gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring, om hem recht te kennen. Verlicht de ogen uws harten, zodat ge weet welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht, die hij heeft gewrocht in Christus, door hem uit de doden op te wekken, en hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij, en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. En hij heeft alles onder zijn voeten gesteld, en hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met hem die alles in allen volmaakt. Tot zover. Nou, het is een prachtig gedeelte. Nou, als je dat zo doorleest. En nogmaals, als je dat dan vergelijkt met dat gedeelte uit Nehemia, is het ook nog een mooi makkelijk gedeelte ook. Hè? En mogen we ervan genieten. En nou ja, we lazen daar inderdaad over Jamin. En hier wordt dan gesproken over de rechterhand. En dat is ook de betekenis van Jamin. Benjamin, de zoon van de rechterhand, of de zoon van voorspoed. En hier worden we bepaald bij de zoon van God, die aan de rechterzijde, of eigenlijk in de rechterzijde gesteld is. En dat rechts, links, dat moet je vooral opvatten in de zin van voorrang. Wij geven ook nog altijd in het verkeer, als het een beetje wil tenminste, geef je mensen die van rechts komen vooraan. En dat verwacht je soms ook dat ze dat bij jou doen. He, maar in de Bijbel is de rechterzijde is ook de plaats van de voorrang. He, dus als je leest dat de Heer Jezus Christus gezeten is ter rechterzijde van de majesteit, dan staat er in de eerste plaats al letterlijk dat hij in rechterzijde of in rechts gesteld is. Maar dan moet je daar niet zozeer denken aan ons begrip rechts en links. Maar dan moet je daar vooral denken aan het feit dat hij boven al wat is gesteld is. En dat hij zeg maar de voorrangspositie boven alle dingen ontvangen heeft. Want dat is wat er met Christus is gebeurd. En dat is ook wat de positie is en wat de betekenis is van dat woord rechterhand. Nou, het begint hier in dat eerste vers met te zeggen dat er geschreven wordt aan heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Dat is de inleiding van de brief, het begin van de brief, of eigenlijk het briefhoofd. In het tweede vers, daar heb je de groet. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. En ja goed, je wordt daardoor bepaald aan de ene kant bij degene tot wie de apostel zich richt. En dat zijn heiligen en gelovigen in Christus. In Christus Jezus. En daartoe, broeders en zusters, mogen ook wij ons rekenen. En dat is eigenlijk ongelooflijk. Dat je hier gewoon zit als een stelletje hier in Jouden. En dat je dan zomaar een plek hebt gekregen in Christus. En dan gaan mensen hier voorbij aan de voorkant over de straat en zo. Die hebben er werkelijk geen weet van. Dat is toch heel apart. Je komt mensen tegen. En je spreekt mensen en van alles. Je gaat naar de winkel en nou ja, je moet van alles doen zo in het dagelijks leven. Je collega's en zo. En ondertussen ben jij iemand die behoort tot de Heer Jezus Christus. En geplaatst is in Christus Jezus boven in de hemel der hemelen. Dat is eigenlijk onbegrijpelijk. Je zou haast zeggen dat is niet, het is niet van deze wereld. Dat is een open deur natuurlijk. Maar het is ook bijna niet te rijmen met het leven hier op aarde. Het is ook totaal anders natuurlijk. Maar het is toch wel ontzettend mooi dat als je zo'n brief begint te lezen, dat dat dan toch het eerste is waar je zomaar eventjes bij bepaald wordt. He, en dat is juist zo mooi. He, dat hebt u vorige keer wel gehoord, dat je hier te maken hebt met een latere brief van Paulus. Dat je in die latere brieven van Paulus ziet dat Paulus zich richt tot gelovigen in Christus Jezus. Terwijl hij dat in die andere brieven veel anders doet, dan richt hij zich vooral tot de gemeente te Korinthe, bijvoorbeeld. En dat klinkt al een stuk aardser. Maar hier word je zomaar in één keer bepaald, ja, bij wie je zelf bent. Maar je wordt vooral bepaald bij de Zoon van God, Christus Jezus. Die Allerhoogste. Christus Jezus, die boven is. Die aan de rechterzijde is. Je mag zelfs zeggen dat als je denkt aan de naam Christus Jezus, zo in deze vorm, in deze volgorde, dan mag je zelf zeggen, dan moet je denken aan de Zoon in de positie waarin hij Goden gelijk is. De Allerhoogste plek. De plek, zou ik willen zeggen, waarin er ook geen verschil meer is tussen Zoon en Vader. Dat is eigenlijk iets heel wonderbaarlijks. Maar daar word je bij bepaald. Als je zo verder leest, dan staat er, en dan komt die groet naar je toe in vers 2, genade zij u en vrede van God onze Vader, en dan staat er opeens, en van de Heere Jezus Christus. En dan staat er niet meer en van Christus Jezus. En dat is ook op zich ook opvallend. Ik weet niet of u dat wel eens onderzocht hebt, maar als je in de Bijbel nagaat waar gesproken wordt over God de Vader, in verhouding tot God de Zoon, dan zul je nooit ontdekken dat de Zoon dan genoemd wordt Christus Jezus. Dus je zult nergens lezen dat God de Vader is van Christus Jezus. Je leest wel dat God de Vader is van Jezus Christus. Of als, zoals hier, dan wordt er gesproken over God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. En in vers 3 staat, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Als het over die verhouding gaat, Vader en Zoon, dan lees je niet de Vader van Christus Jezus. Omdat dat eigenlijk nog een term is, een uitdrukking is, die ons nog veel meer bepaalt bij de goddelijke positie van de Zoon. Het Goden gelijk zijn. Laat die gezindheid in u zijn, of bij u zijn, zegt Paulus in Filippenzen 2, die ook in Christus Jezus was, die in de gestalte God zijnde, het Goden gelijk zijn, nou, daar heb je dat helemaal. En dus, als je daarover nadenkt, dan zie je ook meteen hoe nauwkeurig je eigenlijk Bijbel moet lezen. En dat als er inderdaad wordt gesproken over Christus Jezus, en dat is op zich de goede volgorde zoals het hier dan staat, en er wordt vervolgens gesproken over Jezus Christus, dat het dan ook inderdaad er zo staat. En niet andersom. En nou ja, goed, overal waar je in de Bijbel dus over de Vader leest in verhouding tot de Zoon, dan gaat het altijd over de Heere Jezus Christus. En dan, ja, dan klinkt het toch zo door, dat je dan bij de Zoon meer moet denken aan degene die hier op aarde is en is geweest met name. Jezus, dat is de naam van de Zoon van God tijdens zijn leven als mens hier op aarde. En die Jezus blijkt de Christus te zijn. En in zijn verhoogde positie, ter rechterzijde is hij Christus Jezus. Diegene. In diegene zijn wij gesteld en zijn wij geplaatst. Nou, dan heb je daar vers 1 en 2. Nou, zeg maar, dat staat bovenaan de brief. Je hebt post gehad. En er staat op de envelop staat dan dit. Linksboven in de envelop staat Paulus door de wil van God en zo. En dan staat het adres er aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus. En dan doe je de brief open. En dan staat erin, zoals het in het tweede vers, dan staat er bovenaan het velletje van het briefpapier. Er staat genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. En dan begint Paulus meteen met gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. En dat vers, dat derde vers, ja, dat is nou de inleiding op het onderwerp waar we deze winter mee bezig zijn. De zegeningen in Christus. Hij heeft ons gezegend met alle geestelijke zegen. Nou, die zegeningen die vind je vervolgens in vers 4 tot en met vers 14. En dan komt vers 15 en dat is als het ware weer de uitleiding. zou je haast zeggen. Hè? Een uitvaart, dat klinkt weer wat drastisch, maar zoals je een inleiding hebt, hè, zoals je ergens naartoe geleid wordt, zo word je ook weer ergens uitgeleid. En nou, dat gedeelte in Efeziërs 1, daar draait het om de zegen in Christus. En dat wordt ingeleid met geweldige woorden. En dat wordt vervolgens weer uitgeleid. Hè, met prachtige woorden vanaf het 15e vers. Nou, we hebben vorige maal ook gehoord dat de brief van de Efeziërs ook te verdelen is. Hè, in twee delen. Twee grotere delen. De eerste drie hoofdstukken en de laatste drie hoofdstukken. Die eerste drie hoofdstukken, dat zijn vooral praktische hoofdstukken, of positionele hoofdstukken. Hoofdstukken waarin de positie in Christus vooral belicht wordt. Niet alleen, maar vooral. En hoofdstuk 4 tot en met 6, dat zijn de hoofdstukken waarin het vooral gaat over de wandel. Die je als gelovige in de Here hebt. En dat is wel mooi, want tussen die twee delen, in hoofdstuk 3 vers 14 tot en met vers 21... Daar heb je de kern van de Efezebrief. En je mag wel zeggen, die kern is hetgeen waar alles om draait in de Efezebrief. Dat heeft te maken met de erfenis die je ontvangen hebt in Christus. Een erfenis die omvat breedte, lengte, hoogte en diepte. Daar wordt gesproken in vers 19 over de liefde van Christus, dat je die mag kennen. Maar dan zegt Paulus er gelijk bij, die gaat de kennis te boven. He, dus je mag de liefde van Christus kennen, maar dat gaat ook meteen de kennis te boven. En dat geldt min of meer ook met betrekking tot die erfenis in vers 18. He, dan staat er, je zult samen met alle heiligen in staat zijn te vatten. He, dus je zult kunnen begrijpen, houdt dat in. Hoe groot, breedte, lengte en hoogte, nou dat kunnen we nog vatten. Maar dan komt er gelijk achteraan en de diepte is. En dan wordt het meteen weer onbegrijpelijk. He, dus wij worden in staat gesteld door de Heer. En dat heeft alles met die positie in Christus te maken. Wij worden in staat gesteld om onbegrijpelijke dingen te begrijpen. En ik zeg het met opzet, wij worden in staat gesteld. He, want of je in staat bent, dat is nog even punt 2. He, dat, kijk, het loopt daar naartoe. Het gaat daar naartoe. Je zult samen met alle heiligen in staat zijn te vatten. He, want het zal u waarschijnlijk, als je daar zo over nadenkt, net zo vergaan als bij mij. He, dat op het moment dat je denkt dat je het snapt, dan snap je het weer niet. Weet je wel, dan denk je daar zo over na en dan denk je op een gegeven moment van, dan denk ik dat ik het snap. Maar als je het dan wil uit gaan leggen, dan snap je het weer niet. Want dan zou je niet weten wat voor woorden je erbij moet bedenken. He, dat zijn uiteindelijk onbegrijpelijke dingen. Nou goed, dat gedeelte daar aan het einde van Efeziërs 3, dat is de kern van de Efezebrief. En ik zou eigenlijk ook wel willen zeggen dat dat de spiegel is van de Efezebrief. Alles wat je voor dat gedeelte leest, dat vind je weerspiegeld in het praktische gedeelte na Efeziërs 3. He, dus als er in het eerste gedeelte wordt gesproken over de positie in Christus, gaat het in dat laatste gedeelte over de wandel in Christus, de praktijk in Christus. He, als je ontdekt dat de Heere in Efeziërs 2 bekend maakt dat hij een nieuwe mens heeft geschapen, dan lees je in Efeziërs 4 wat die uitdrukking nieuwe mens voor ons persoonlijk betekent. Namelijk dat we een nieuwe mens zijn in Christus. Nou, en zo zie je dat steeds terug. Nou, en met betrekking tot ons onderwerp, al de geestelijke zegen, zoals het in Efeziërs 1 staat, dat zie je ook weerspiegeld helemaal aan het einde van de Efeziërsbrief, namelijk in Efeziërs 6. Want in Efeziërs 6, daar wordt gesproken over de wapenrusting. Nou, dat is u niet onbekend. De wapenrusting, daar staat in Efeziërs 6 vers 10, voorts, wees krachtig in de Heere en in de sterkte van zijn macht. En je ziet dus daar, dat daar gesproken wordt over een stuk praktijk. Je moet zorgen dat je krachtig bent. Het gaat daar niet over je positie in Christus, waarvan je weet van, ik ben met alle geestelijke zegen gezegend. Nee, hier gaat het over het krachtig zijn in de Heer. en de sterkte van zijn macht. En dan staat er, doet de wapenrusting Gods aan. Om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. En weet u, het is eigenlijk zo jammer, hè, de MBG-vertaling die laat hier iets heel belangrijks liggen. Hè, als u een statenvertaling bij u hebt, dan... Dat weet ik eigenlijk niet eens zeker, maar dat geloof ik wel. Dan staat er zoiets van al de wapens of al de wapenen. Oh, de gehele wapenrusting, ja. Nou, eigenlijk zou er gewoon moeten staan al de wapenen. En dat is wat er staat. In vers 11 staat, doet al de wapenen van God aan. Snap je? Doet al de wapenen van God aan. En als je dat nou leest, al de wapen, datzelfde woordje al... Dat wordt gebruikt in Efeziërs 1, vers 3, als er staat dat we met alle geestelijke zegen gezegend zijn. Nou, als je die twee zo naast elkaar legt, dan begrijp je van, daar zit een stuk verband tussen. En dat wordt ons eigenlijk door de vertaling, tenminste door mij in deze vertaling, wordt dat ons onthouden. En dat is natuurlijk best wel jammer. Te meer, als je gaat bekijken... dat die geestelijke wapenrusting iets te maken heeft met de hemelse gewesten. Zoals het in vers 12 aan het einde staat. De hemelse gewesten. En waar bevindt onze zegen zich, al de geestelijke zegen? In de hemelse gewesten. En nog belangrijker wordt dat verband tussen die beiden. Als je beseft dat die wapenrusting, al de wapenen, dat het een wapenrusting is die ook uit verschillende segmenten bestaat. Het is zeg maar één wapenrusting, bestaande uit verschillende onderdelen. En als je nou even meekijkt zo in Efeziërs 6, en er staat, neem daarom, en dan zeg ik het even letterlijk, al de wapenen Gods aan, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag, en om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden, dan komt het, en dan staat er in vers 14, stelt u dan op uw lendenen omgord met de waarheid, daar heb je het eerste, de gordel van de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, daar heb je tweede, het pantser, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes, dat is het derde, het schoeisel, dan komt in vers 16, neem bij dit alles het schild des geloofs, dat is het vierde, ter hand waarmee je al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven, en neemt de helm des heils, het vijfde, onderdeel, de helm des heils, en het zwaard des geestes, dat is het woord van God. Dat is het zesde onderdeel. En dan heb je zo zes, ja, zou ik willen zeggen, zes uiterlijke onderdelen van de wapenen Gods. Natuurlijk wordt dit allemaal geestelijk bedoeld, maar dit zijn in ieder geval onderdelen, daar kun je je iets bij voorstellen. Dat zijn voorbeelden die genomen zijn uit de praktijk van alle dag. En dan staat er in vers 18 nog bij, en bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest. En dat is het zevende. Zes wat duidelijker dingen, zes wat concrete zaken. En dat zevende, ja, dat is iets dat gebeurt inwendig, dat gebeurt in het hart. Het daarbij bidden met aanhoudend bidden en smeken bij alle gelegenheid in de geest. Nou, dan heb je al de wapenen Gods op een rijtje. En nou ja, dat is natuurlijk mooi. Want als je leest in de Bijbel over alles, dan is het ook vaak zo, dan valt dat uiteen in zeven verschillende punten. Nou, dat is hier ook het geval. Al de wapenen Gods. Maar als je nou teruggaat naar Efeziërs 1, dan zie je dat daar gesproken wordt in vers 3 over al de geestelijke zegen. En we weten nou zo'n beetje hoe het daar op een rijtje staat in Efeziërs 6. Dan, broeders en zusters, dan ga je ontdekken dat in Efeziërs 1, als het gaat om al de geestelijke zegen, dat er ook sprake is van zeven verschillende dingen. Als je dit zo op het eerste oog leest, dan zijn die zeven dingen ook verdeeld in zes en in één ding. Net zoals dat het in Efeziërs 6 gebeurde. Er wordt gesproken in vers 4 over het uitverkoren zijn, de uitverkiezing. Er wordt gesproken in vers 5 over de tevoren bestemming als zonen, of het tot in het zoonschap gesteld zijn, de voorbestemming. Er wordt in vers 6 gesproken over de begenadiging. Begenadiging in de geliefde, dat is het derde. In vers 7 gaat het om de verlossing door zijn bloed, dat is de vergeving van de overtredingen. Dat is het vierde punt. Het vijfde, dat wordt daarna bekendgemaakt in vers 9, het feit dat de Heer het geheimenis van zijn wil bekendgemaakt heeft doen kennen. De bekendmaking van het geheimenis, dat is het vijfde. En dan komt het zesde, daarover lees je in vers 11. Dat is de voorbestemming tot het ontvangen van een erfdeel. In vers 11, de voorbestemming tot het ontvangen van een erfdeel. En al deze zes dingen worden gezegd met betrekking tot wij of ons. Wij hebben dit, schrijft Paulus, en God heeft ons dat, en staat steeds in de wij-vorm. En dan komt het zevende, vanaf vers 13, en dan staat er: in hem zijt ook gij. En dan zie je daar weer dat verschil tussen 6 en 1. Net zoals dat het in Efeziërs 6 het geval is over al de wapenen Gods. 6 uiterlijke dingen en 1 onzichtbaar ding. En dat is dat gebed. En hier heb je 6 aspecten van de zegen die genoemd worden met betrekking tot wij of ons. Zo schrijft Paulus dat. Paulus als gelovige voortgekomen uit het Joodse volk. Maar dan komt het zevende, in vers 13, in hem zijt ook gij, nadat het woord der waarheid, het evangelie van uw behoud hebt gehoord, in hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte. De verzegeling met de Heilige Geest, dat is de laatste zegen. En weet je nog wat het laatste aspect was van al de wapenen Gods? Dat je met aanhoudend bidden moest bidden in de geest. En hier wordt gesproken over de verzegeling met de Heilige Geest. Dus je kunt, als je dat zo ziet en je houdt eventjes Efeze 3 vers 21 of vers 14 tot 21 even voor ogen, zo in de zin van, nou, dat is een soort spiegel of een keerpunt, een omslagpunt in de brief, dan kom je aan het begin kom je Efeze 1 tegen, aan het einde kom je Efeze 6 tegen, en die twee die passen eigenlijk naadloos op elkaar. Die hebben beide te maken in feite met hetzelfde. En daarom, broeders en zusters, geeft Efeze 6 ons heel veel licht op wat er staat in Efeze 1. Maar andersom geldt het ook dat je eigenlijk geen goede, ja, zeg maar, bijbelstudie of preek of hoe je het maar toe wil noemen, toespraak over Efeze 6, over de wapenrusting Gods kunt houden, als je Efeze 1 niet snapt. Dus die twee die zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden in deze brief. Je kunt niet zomaar over de wapenrusting Gods gaan spreken zonder dat je weet hebt van de positie in Christus. Want dan krijg je een soort doe-evangelie. Ik moet zelf strijden en ik moet zelf dit doen, ik moet zelf dat doen. Ik moet zien dat ik het ga halen. En als ik het niet haal, oh wee. Ik hoorde vanmiddag van een broeder van me, die zei van, die had wat gehoord over zogenaamde koninkrijkschristenen. Dat is dan weer een of andere nieuwe richting, zeg maar, die weer ontdekt is. Koninkrijkschristenen, dat zijn christenen die houden heel veel rekening met het koninkrijk. Nou ja, ik zou willen zeggen, dat doen wij toch eigenlijk ook wel. Wij zijn overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Maar dat gaat allemaal zover dat er een heleboel dingen die met betrekking tot het koninkrijk geschreven staan, worden toegepast op die christenen. Zo in de zin van, als je hier op aarde een voor God waardeloos leven leidt als christen, dan kom je toch nog een tijd lang in een soort reinigingsvuur terecht waar je na verloop van tijd weer uit mag. Als het een beetje mee zit. Weet je wel? En dan worden er allerlei dingen op je van toepassing gebracht die totaal niet van toepassing zijn. En dan krijg je zo'n doe-evangelie. Van, oh jongens, als ik mijn best niet doe, dan krijg ik nog dat ik me van achteren moet branden. En dan gaat het maar net met de voeten, hoe zeg je dat, met de hakken over de sloot. Weet je wel, het vuur ligt me aan de scheen. Oeh jongens, kijk uit. En zo kan er ook gepredikt worden vanuit Efeziërs 6. Als het gaat over de wapenrusting en, nou ja, je moet ze de kost niet geven, broeders en zusters, die inderdaad op zo'n manier, toch geloven, waarin de strijd, als het ware, voorop ligt van wij moeten strijden, en dan zegt men meestal voor koning Jezus of wat dan ook. En het mooie is van de Efezebrief dat erin naar voren komt van dat je dat helemaal niet hoeft te doen. Dat je erachter mag komen in de eerste plaats dat je je plek hebt gekregen in Christus. En als je daarover nadenkt, dan geeft dat alleen maar rust. Dat is alleen maar iets geweldigs wat er staat. En het is vanuit je positie in Christus. Die hele drie eerste hoofdstukken gaan erover, over de positie in Christus. Vanuit die hoedanigheid, vanuit dat standpunt, vanuit dat perspectief, wordt er gesproken over de praktijk van alle dag. Om het maar heel simpel te zeggen, hoe zou je nou weten hoe je wandelen moet als gelovige? Hoe zou je nou weten hoe je je gedragen moet als gelovige, als je niet eens weet wat je bent in Christus? Als je dat niet weet, als je dat niet beseft, ja, dan ga je om allerlei dingen bidden waarvan er hier in Efeze 1 staat dat je zo lang hebt. Kijk, dat zijn dingen, daar ben je zelf natuurlijk altijd mee bezig om dat te ontdekken, om dat meer te ontdekken. En wanneer doe je dat goed? Voor zover je maar gehoorzaam bent aan het woord van God. En naar het inzicht dat je daarin hebt handeld. Maar ik denk aan de andere kant, en zo gaat het, vergaat dat je ook als vader, als je als vader iets aan je kinderen geeft, een of ander speeltje of wat dan ook, en dat kind blijft maar steeds om datzelfde speeltje zeuren, zeg maar, terwijl die te lang gehad heeft, ja, dan word je op een gegeven moment ook gek van. Dan zeg je van, joh, dat heb je toch al lang gehad? Dan moet je die nog een keer vragen. Ja, maar dat heb je al. Ja, maar ik wil zo graag. Nee, maar dat heb je al. Weet je wel? En ja, heel veel kinderen van God die lopen het gevaar om voortdurend te vragen om dingen die ze al hebben. En daarom is het zo mooi dat het in die volgorde staat. Niet andersom. De Heere die heeft die Efezebrief niet zo geopenbaard van, nou, laat ik ze eerst maar eens eventjes bezig laten zijn. Een stukje praktijk, een beetje opdracht geven en zo. Dan kunnen ze een beetje aanrommelen. En dan zeg ik daarna wel hoe het nou echt in elkaar zat. Nee, de Heer die begint met de positie in Christus. En dat mag je ontdekken. En die positie, dat vindt zijn weerslag in het leven van alle dag. Want dat is de andere kant. Er wordt van de gelovigen van vandaag in Christus, wordt niet verwacht dat die er een potje van maakt. Zo is het ook. En daarom begint Paulus dat vierde hoofdstuk ook met te zeggen van, mensen, ik vermaan je. Ik roep je ernaast, zegt hij eigenlijk letterlijk, om te wandelen waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Dus die wandel waarmee je geroepen bent, die moet in overeenstemming zijn, waardig. In balans moet die zijn met de roeping waarmee je geroepen bent. En dat is waar het ook om draait. Nou, nogmaals, Efeze 6, de wapenen Gods, al de wapenen Gods, die houden verband met al de geestelijke zegen. En het kan maar zo zijn, dat ook al hebben we het helemaal niet dit seizoen over Efeze 6, dat u aan het eind van het seizoen denkt van, hey, nou snap ik Efeze 6 ook. Zo kan dat maar zo gaan. Omdat je een stukje basis hier krijgt vanuit de Efezebrief. Daar mogen we zo met elkaar ook mee bezig zijn. Ik heb eventjes die zegeningen, die heb ik genoemd net. We hebben daar met elkaar even heel globaal door die versen gelopen. De uitverkiezing, de voorbestemming tot zonen, de begenadiging, de verlossing. De bekendmaking van het geheimnis van zijn wil en dan de voorbestemming tot erfdeel en dan uiteindelijk de verzegeling. En dan heb je die zeven zaken die daar staan. Ik heb gezegd, je kunt ze verdelen in 6 en 1. 6 zegeningen of 6 aspecten van de zegen en 1 aspect van de zegen. Die eerste 6 zijn gericht op wij, op de eerste persoon meervoud. En het laatste aspect is gericht op de tweede persoon meervoud. Gij, jullie zijn gelovig geworden, zegt Paulus, en daarom ben jij ook in hem. En ben jij verzegeld met de Heilige Geest, dat is wat Paulus hier zo schrijft. Dus dat lees je hier. Behalve zo'n indeling, ja, kun je ook nog een andere indeling maken. En nou goed, dat komt in de komende tijd, komt dat ook langzamerhand wel naar voren toe. Maar je kunt ook nog een andere indeling maken en dat is dat de uitverkiezing, de eerste zegening, iets te maken heeft met de laatste die genoemd wordt, de verzegeling. En dat blijkt ook in de Bijbel. Wanneer weet je dat je uitverkoren bent? Wel, je weet dat je uitverkoren bent als je de Heilige Geest ontvangen hebt. Dat is iets wat er in de Bijbel steeds naar voren komt. Er wordt, wat de tweede zegen betreft, wordt er gesproken over de voorbestemming in het zoonschap. Die houdt verband met de zesde zegen, de voorbestemming tot het erfdeel. En u weet mogelijk hè, dat zoonschap, het zoon zijn, alles te maken heeft met het erfgenaam zijn in de Bijbel. Meer nog dan het generatieverschil tussen vader en zoon. Zoonschap heeft vooral met het erfgenaamschap te maken. Daarom wordt de Heer Jezus ook genoemd de zoon van Adam. Hij is de erfgenaam van Adam. Hij wordt ook genoemd de zoon van Abraham. Hij is de erfgenaam van de beloften. En hij wordt genoemd de zoon van David. Hij is de erfgenaam van de troon. En hij wordt genoemd de zoon van God. En in die zin is hij de erfgenaam van alle dingen. Zo staat er in de Hebreeënbrief. Dus dat zoonschap, dat heeft met erfgenaamschap te maken. De derde zegen, dat is de zegening van de begenadiging in de geliefde. Vers 6, daar val je midden in een zin, maar goed. Daar staat er tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmee hij ons begenadigd heeft. Nou, die begenadiging, die correspondeert met wat er in vers 9 staat. De bekendmaking van het geheimenis van zijn wil. Dus de derde zegening, die heeft te maken met de vijfde zegening. En dan hou je als kern over de vierde zegening, de middelste. En dat is de verlossing door zijn bloed. En dat is het middelpunt van de zegen van Christus. En dat is tegelijkertijd, omdat het het middelpunt is, is het ook tegelijkertijd, ja, toch eigenlijk het belangrijkste. En broeders en zusters, als we zo met deze dingen aan de slag gaan, dan is het van het allergrootste belang dat u die vierde zegening zich eigen gemaakt hebt. En dat betekent nogal wat hoor. Want er staat dus dat Paulus daar schrijft in vers 7, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen. Kijk, als je je dat niet eigen gemaakt hebt, dan zul je van de rest van de zegeningen weinig begrijpen, in de praktische zin. Dan zullen dat altijd dingen blijven op afstand. Waarvan je denkt van, ja, ik lees het wel, maar ik snap er gewoon geen hout van. Weet je hoe dat komt? Dat komt dan omdat je niet leeft vanuit de verlossing door het bloed van de Heer Jezus. Niet leeft vanuit de vergeving van de overtredingen. En hoe kun je daarachter komen of je dat wel of niet doet? Nou, eigenlijk heel eenvoudig. Als je dagelijks of één keer in de week of wat dan ook bidt om vergeving, dan weet je dat je nog niet leeft uit de vergeving die je ontvangen hebt. Zo eenvoudig ligt het eigenlijk. Paulus zegt, wij hebben de vergeving. Want weet je, dat is namelijk de basis om sowieso in de verhouding tot God te kunnen staan voor ons. Als die vergeving, als je dat niet hebt. Als je die vergeving van God niet hebt. Dan is er geen relatie tussen God en ons. Nou, als wij nou belijden dat wij christenen zijn, dan is er dus een relatie tussen God en ons. Dus als je belijdt dat je christen bent, belijd je daarmee dat je de vergeving van de zonde ontvangen hebt. Maar dan kan het nog zo zijn dat je in praktische zin daar niet in staat. Dat je bij wijze van spreken het wel weet, of dat je het wel leest, of dat je zegt van ja, dat staat er wel, maar ja, toch, ik doe toch nog elke dag zonde en daar moet ik toch vergeving voor vragen, want dan staan ze steeds tussen God en mij in. Nou, zo is het niet. Je hebt de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtreding. Hoe het went of keert, maar ik heb gemerkt dat je niet begrijpt en niet begrijpen zult wat de uitverkiezing is voor de grondlegging der wereld. Je zult niet begrijpen wat de voorbestemming tot het zoonschap is. Je zult niet begrijpen wat je erfdeel is als je je nog niet in die zin zo overgegeven hebt dat je leeft uit de verlossing door zijn bloed. Als je dat wel doet, of als je dat gaat ontdekken, dan zul je ook merken dat dat het grootste goed is dat je hebt. Want dan ga je jezelf ook steeds meer ontdekken in het licht van God. En dan ga je ook steeds meer ontdekken dat uitgerekend jij de grootste van alle zondaren bent. Omdat je je gaat zien in het licht van God. En omdat je beseft waar je eigenlijk van vergeven bent. En dat vind ik altijd weer zo indrukwekkend. Dat als je de apostel Paulus leest en in de eerste Timotheusbrief. Dan zegt hij, ik breng dank aan Christus Jezus dat hij mij in de bediening gesteld heeft. U kent dat gedeelte. En dan zegt hij op een gegeven moment van dit is een getrouw en waarachtig woord. Alle aanneming waard. Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaren te behouden. En dan zegt hij erachteraan, onder welke ik een eerste plaats in nam. Nee, inneem. Precies. En dat schrijft Paulus notabene nog nadat hij de Efezebrief geschreven heeft. De op twee na laatste brief, de eerste Timotheusbrief, die hij schrijft. Dan staat hij al zo'n tijd in de bediening. Maar dan is hij er blijkbaar achtergekomen, of meer en meer achtergekomen, dat leven uit de vergeving, dat steeds iets is wat steeds bewuster je voor ogen moet staan, wil je leven in de gemeenschap met de Heer. En als je dat doet, dan kom je er ook achter dat niet die ander en niet die broeder of zuster of die buurman of wat dan ook, dat zo'n verschrikkelijke zondaar is. Nee, dan kom je er steeds meer achter dat je eigenlijk zelf de grootste zondaar bent. En daarom zegt Paulus dat ook zo. Ik neem de eerste plaats in. En laten we wel zijn, broeders en zusters. Er wordt dan wel gezegd van, ja goed, Paulus die heeft de gemeente God vervolgd. Nou, dat was ook niet niks. Maar er waren in die tijd al mensen die hadden bij wijze van spreken nog veel grotere zonden gedaan. Dus in die zin kan Paulus dat niet zo bedoeld hebben. Nee, Paulus die heeft dat in de andere zin bedoeld, namelijk in het licht van Gods genade en ontferming over zijn leven. En wij mogen de Heere wat dat betreft zo ongelooflijk dankbaar zijn. Dat wij mogen leven vanuit de vergeving van overtredingen. Vanuit de vergeving, wij hebben de verlossing door zijn bloed. Mensen, anders had je niks. Als je dat niet hebt, dan heb je niks. En hier begint het. De verlossing door het bloed. De vergeving van overtredingen. Het is mooi. Maar goed, daar komen we waarschijnlijk TZT wel op terecht. Maar het is mooi dat Paulus maar twee keer in de latere brieven schrijft over vergeven. En dat is alleen hier, Efesius 1. En dat is in Colossense 1 vers 13 en 14. Dan heeft hij het ook over de verlossing door zijn bloed, de vergeving der zonden. Zo staat daar dan. En ik weet wel, er wordt later in Efeze nog een keer over vergeving gesproken, maar er staat niet het woord voor vergeven wat hier gebruikt wordt. Er staat een woord dat betekent eigenlijk begenadigen of genade verlenen. Maar het is zo uniek. Twee keer wordt dat in de latere brieven van Paulus, die gericht zijn tot het lichaam van Christus, wordt dat gezegd. En we kennen die uitdrukking in de Bijbel, op het getuigenis van twee of drie staat een zaak vast. Het is net alsof de Heer ook gezegd heeft van, nou ik zeg het gewoon twee keer en dan moet het ook genoeg zijn. Dan staat het vast. Daar moet je het mee doen. Nou, en daar doen we het mee. Niet van, daar doen we het dan maar mee. Nee, daar doen we het mee. Want dat is iets geweldigs wat hier staat. En zeg je daar nou mee dan dat je nooit meer zondigt of zo? Nee. Juist niet. Want je zegt, ik neem de eerste plaats in onder de zondaren. Want je gaat jezelf juist steeds meer zien in dat licht van God. Maar je leeft vanuit de verlossing door zijn bloed, de vergeving van overtreding. Dat is de kern van de geestelijke zegen. Al de geestelijke zegen, al die zeven aspecten van die zegen, dat draait om dit. Het draait om dit middelpunt, letterlijke middelpunt. Als je ze alle zeven op een rijtje zet, dan heb je die vierde zegening. Dat is de middelste zegen. Dat is ook het middelpunt. Daar draait het om. En zonder dat komen we eigenlijk helemaal niet verder. Vers 3. Want het gaat vanavond alleen maar over vers 3 eigenlijk hoor. Daar staat gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. U ziet dat Paulus tot drie keer toe een woord gebruikt wat met zegen te maken heeft. Hij zegt eerst gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En die heeft ons, de God en Vader van de Heer Jezus Christus, die heeft ons gezegend met alle geestelijke zegen. Dus drie keer gebruikt hij dat. En dat is wel mooi, dat woord zegenen, of dat woord zegening, dat is een heel specifiek woord in de Bijbel. Dat is ook een woord met een ontzettend mooie betekenis. Daar staat voor het woord zegen in het Grieks, dan staat er een woord dat klinkt als eulogia. En ik zeg het even zo, eu en logia. Dat eu, dat zit ook in evangelie, euangelion. En dat betekent goed of juist. En logia, nou dat klinkt ons woord logie of logisch, logos, woord, klinkt daarin door. En het woordje zegen, dat betekent daarom letterlijk vertaald een goedspraak. Geen godspraak, maar een goedspraak. Zegenen is goed spreken. En als je dat beseft, dan denk je van, nou, dat is eigenlijk wel een prachtige betekenis. Als je het letterlijk neemt tenminste. Dat zegt toch wel wat meer dan het woord zegen. Als er staat, God heeft ons gezegend. Of als je zegt, God heeft ons goed gesproken. Daar zit alles in. Dat wil zeggen van, wij waren dus slecht. Misschien helemaal niet als mens of wat dan ook. Maar wat onze plek en positie betreft. En God heeft dat slechte in één keer goed gesproken. Dat is wat God gedaan heeft. Dus het is in één keer van zwart veranderd in wit. En van dood is het veranderd in leven. Vanuit de macht der duisternis overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijn de liefde. Dat is wat God doet als hij goed spreekt. Hij heeft ons goed gesproken. En Paulus zegt in eerste instantie, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Let erop dat Paulus hier niet zegt van, ik zegen God de Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij zegenen u God, hoor je wel eens. Maar dat kan niet. Waar halen wij het recht vandaan om God goed te spreken? Dat kun je natuurlijk nooit maken. Hoe zouden wij dat kunnen? Staat trouwens ook gewoon in de Bijbel dat het staat vast, de Hebreeënbrief, het staat vast dat het mindere door het meerdere gezegend wordt. Zo werkt het. Dus het mindere kan het meerdere niet zegenen. Dus als je dat nou vasthoudt, dan betekent dat eigenlijk dat als je zegt van ik zegen God, dat is allemaal goed bedoeld hoor, dat snap ik wel, maar als je dat zegt, dan zeg je eigenlijk dat je meerder bent dan God. Ja. En als je het zo zegt, dan denk je van, nou, dan kan ik maar beter mijn mond houden. En hier staat het ook niet zo. Paulus zegt dat ook niet. Je zult trouwens ook nergens in de Bijbel lezen dat mensen God zegenen. Dat kunnen ze namelijk niet. En daarom is het ook niet goed dat wij dat doen. Wij als gelovigen bedoel ik. Want ik denk niet dat, of ik denk dat de meesten van u dat niet zeg maar zo zullen doen en zullen uitspreken en praktiseren. Maar goed. Wij als gelovigen, wij moeten dat niet doen. Wij kunnen wel zeggen wat Paulus hier zegt. Hij zegt, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is wat anders. Dan zegt hij van, ja, dat moet goed gesproken worden van God. Want hij is goed. En vanuit die goedheid, zegt de Heer Jezus zelf ook. Wat noemt gij mij goede meester? Er is één goed en dat is God. Vanuit zijn goedheid heeft hij ons goed gesproken. Dus degene van wie goed gesproken moet worden, diegene die heeft ons goed gesproken met goedsprekingen, zegen. Alle geestelijke zegen. Dus hij heeft ook niet zomaar half werk afgeleverd. Nee, de Heer die heeft er alles aan gedaan. Alle geestelijke zegen. Wij zijn met alle geestelijke zegen gezegend. God heeft ons het goede en het juiste toegewenst. En ook dat is weer zoiets. Dan denk je van mensen dat je daar zo een brief mee begint zeg. Hij begon al met te zeggen van aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Nou, ik zou haast willen zeggen, dan krijg je al een opsteken van heb ik jou daar. Wat dat betreft broeders en zussen, als je in de dip zit, dan moet je gewoon Efeziërs 1 lezen. En dan moet je niet zeggen van ja, maar dat is veel te moeilijk. Nee, dan moet je een deel uit Nehemia lezen. Dat is moeilijk. Al die moeilijke namen. Nee, dit is niet moeilijk. Echt niet. Dan moet je dit gewoon lezen. En dan word je zomaar in één keer erbij bepaald wat je bent in Christus. En dan staat er vervolgens ook nog dat je genade en vrede wordt toegewenst van de Heer. Die is bij je, van onze Vader. En dan is het derde wat er naar voren komt, is dat je gezegend bent met alle geestelijke zegen. Nou, hoe mooi wil je het hebben? Beter kan je niet krijgen. En dat is toch ja, hoe zo'n brief begint. En ja, als wij zoiets zouden moeten schrijven, dan hadden we natuurlijk een beetje rustig aan opgebouwd en zo, weet je wel. Niet gelijk alles in één keer. Hè? Maar nee, in de Bijbel, zo gaat dat. Hè? En wij hebben niks aan praatjes. Hè? En zoete broodjes bakken, daar hebben we allemaal niks aan. Hè? We moeten in één keer erbij bepaald worden wat we zijn in Christus. En dat is wat hier gebeurt. En daarom, dat is zo mooi. Hè? Dus als je in een dip zit, lees dan gewoon maar die eerste drie versen. Dan heb je weer zat aan voor de rest van de dag. En dan kun je denken van, ach ja, ik kan me wel zus of zo voelen, maar God ziet mij zo. En God heeft dit aan mij gedaan. Nou, wat wil je nog meer? Ja, meer kan je niet willen. Ja, dat is alles. Hij heeft ons gezegend in de hemelse gewesten in Christus. Dus als we nou de komende avonden over die zegeningen gaan spreken, ja, ik zeg het maar even zo, want... Maar ik zeg dat niet zo in de gedachte van het zijn zeven verschillende zegeningen. Het is ja eigenlijk toch één pakket dat zeven aspecten heeft. Maar als we daar de komende avonden mee bezig gaan, met al die geestelijke zegen, nou, dan weten we dat dat afkomstig is van God, onze meerdere. Hij heeft ons als minderen heeft hij goed gesproken in Christus, staat er. En er staat dan ook nog bij dat hij dat gedaan heeft in de hemelse gewesten. Want ook dat staat er gewoon bij. We worden dus ook meteen maar bepaald bij ja, die geestelijke zegen. Dat is niet iets wat hier zeg maar op aarde ertoe doet. In de zin van dat het uiterlijke of stoffelijke zegeningen zijn. Voor stoffelijke zegeningen... Kun je lezen in het Oude Testament bijvoorbeeld. Dat werd Israël beloofd. Als Israël in gehoorzaamheid aan het woord van God, aan de wet, zou wandelen, dan zou het gezegend worden, want dan zou het een lang leven hebben, dan zou het mogen leven hier op aarde, dan zou het in het land, in het beloofde land mogen leven en dergelijke. Al dat soort dingen. Dan zou de oogst, die zou niet mislukken. Allemaal, ja, stoffelijke zegen. Ja, wij leven in een tijd waarin die stoffelijke zegen niet op de eerste plaats staat. En als u dat wel het geval had, dan bent u daar de laatste paar weken wel van verlost, denk ik. Zo langzamerhand. Want je wordt er helemaal kotsmisselijk van. Je kan de radio niet aanzetten of het gaat over kredietcrisis. En we eten elke dag nog lekker ons boterhammetje en zo, weet je wel. Dan denk je ook van ja. Maar goed, je kunt je daar maar druk om maken natuurlijk. Maar het gaat ons niet om de geestelijke zegen. Nee, het gaat ons nu om de om de stoffelijke zegen, daar gaat het niet om. Het gaat ons om de geestelijke zegen. Ik draai dit om. Het gaat om de geestelijke zegen. Daar hebben we nu mee te maken. En die geestelijke zegen, daarvan zegt Paulus, die is in de hemelse gewesten. En de Statenvertaling heeft er dan staan in de hemel. Nou, en de NBG-vertaling heeft in de hemelse gewesten. Wat hier in ieder geval van belang is, broeders en zusters, dat is wat erachter staat, namelijk in Christus. Dus wij hebben een plek ontvangen in de hemelse gewesten, maar dan bovendien nog in Christus. Dus dat is waar we zitten. Dat is waar we gezeten zijn.
Maar het is waar, het staat dus in de hemel. Maar Christus is er in de hemel.
Mm-hmm. Ja, maar het punt is, dat is een uitleg. De hemel. De hemel is een uitleg omdat Christus erachter staat. Maar dat is niet wat er staat. Kijk, hemelse gewesten, daar kun je ook nog je vraagteken bij zetten of je dat zo moet zien. Maar het duidt in ieder geval op een plek die zich bevindt boven hemelse dingen. Dat is wat er eigenlijk letterlijk bedoeld wordt. En dat heeft alles te maken, broeders en zusters, met hoe je aankijkt tegen hoe de wereld en de schepping en dergelijke in elkaar zit. We weten natuurlijk wel dat God woont boven in de hemel. Maar dan bedoelen we wel de hemel der hemelen.
Boven de hemel.
Zeg maar de bovenste hemel. En dat, die wordt in de Bijbel ook wel genoemd de derde hemel. Niet de zevende of zo. Maar de derde hemel. En daaronder bevinden zich de hemelen. Dus als er staat in het begin van de Bijbel. Genesis 1 vers 1. In den beginnen schiep God. Staat er letterlijk de hemelen. In het Oude Testament staat het woord hemel eigenlijk altijd in het meervoud. Dat is een meervoudig woord. In den beginnen schiep God de hemelen en de aarde. Dan zie je daar dat de hemelen behoren tot de schepping. De aarde behoort tot de schepping. Maar de hemel der hemelen behoort niet tot de schepping. He, en ja, het mooie is dat, al die plekken, die worden hemel genoemd. Misschien eventjes naar, moet ik even kijken wat er staat in Efeziërs. Ja, in Efeziërs 4 vers 10. Dan hoef je helemaal niet ver te zoeken. Maar dan gaat het over de Heere die is nedergedaald. Efeze 4 vers 10. Hij die is nedergedaald, hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen om alles tot volheid te brengen. Boven alle hemelen. Nou, dat zijn in dit geval dan niet zeven, maar dat zijn er twee. De geschapen hemelen. En hij is terechtgekomen in de derde hemel, de hemel van God. De hemel der hemelen, daar woont God. Net zoals dat onder het oude verbond in het Oude Testament er gesproken werd over de ark des verbonds waarboven de Heere troonde in het heilige der heiligen. He? Nou, zo wordt er ook over de hemel der hemelen gesproken. En dat betekent de superhemel. Beste van het beste. Net zoals de koning der koningen. Dat is de beste koning die er is. Of heren der heren. Nou, de hemel der hemelen. Hij is boven alle hemelen. Is hij opgevaren om alles tot volheid te brengen. Dus boven in de hemel der hemelen, daar worden de dingen tot volheid gebracht. En Paulus die heeft het daar ook over in hoofdstuk 1 vers 23. Daar gaat het over het lichaam die alles, die vervuld is met hem, die alles in alles volmaakt. Dus de volheid. Degene die vervuld is Christus. En hij doet dat boven de hemelen. Als u even een klein beetje verder meebladert naar de Colossense. Het is maar een paar bladzijden verder, maar dat beschrijft dat ook wel mooi. Dus de Colossense brief. Efeze, Filippense, Colossense. Drie brieven die nauw aan elkaar verbonden zijn. Ook in dezelfde tijd. In dezelfde tijdsperiode zijn geschreven. Daar wordt gezegd in vers 15, Colossense 1 vers 15, over Christus, wordt gezegd, hij is het beeld van de onzichtbare God. Tussen twee haakjes, je ziet hier in vers 14 trouwens nog dat woordje vergeving staan, dat was die andere keer. Nou, vers 15, hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, want in hem zijn alle dingen geschapen, en dan komt het, die in de hemelen en op de aarde zijn. He, dus de ganse schepping uit vers 15, dat zijn alle dingen in vers 16 en die bevinden zich in de hemelen en op de aarde. En dan staat er in vers 20 dat de Heer door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises alle dingen weder met zich verzoende, of verzoenen wilde, door hem. Het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. En dan schrijft Paulus tot slot in het 23ste vers over zijn taak. Dan zegt hij, indien gij slechts welgegrond en standvastig blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie die gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel. En dan ben je weer terug in vers 15, want Christus is de eerstgeborene der ganse schepping. Die ganse schepping zijn alle dingen in de hemelen en op de aarde. En die ganse schepping, zo zegt vers 23, bevindt zich onder de hemel. En dus onder de hemel der hemelen bevinden zich hemelen, geschapen hemelen. Nou, de onderste hemel daarvan, die begint meteen al hier. Dat is wat wij dan noemen de lucht. Misschien mag ik, als ik het een beetje duidelijk, ja, en ook misschien wel een beetje simpel zeg, maar goed, laat ik het maar gewoon simpel zeggen, want anders snap ik het zelf ook niet meer. Maar misschien dat je gewoon maar mag zeggen van die eerste hemel, dat is het gedeelte zeg maar globaal tot de dampkring. He, dat wordt een hemel genoemd, de lucht. He, er wordt in de Bijbel gesproken over de vogelen des hemels. Nou, die vliegen in de lucht. En er vliegt nog veel meer in de lucht. Als het goed is. En daarboven heb je de sterrenhemel. Er wordt ook in de Bijbel over de sterren des hemels gesproken. He, dat is zeg maar de tweede hemel vanaf de aarde gezien. En boven die twee hemelen is de hemel der hemelen. Nou, die uitdrukking die Paulus in Efeze gebruikt en die dan vertaald is met hemelse gewesten, die uitdrukking betekent een plek boven hemelse dingen. He, en dan ga ik het wel even iets moeilijker maken, denk ik. Of iets makkelijker misschien wel. He, maar die uitdrukking hemelse gewesten, daar staat letterlijk in een plaats boven hemelse dingen. Nou, en waar begint dat? Waar is nou de eerste plaats boven hemelse dingen? He? Is dat in de derde hemel? Of is het in de tweede hemel al? Eigenlijk in de tweede hemel al. Want er bevinden zich ook in de eerste hemel hemelse dingen. En als het dan gaat over hemelse gewesten als zijnde een plek die zich boven hemelse dingen bevindt, dan houdt dat in dat die hemelse gewesten betrekking hebben op wat wij dan noemen de tweede en de derde hemel. Want die beide hemelen bevinden zich boven hemelse dingen. Snap je hem nog?
Nee.
Nee joh?
Nee joh.
Oh. Ja, hoe kan ik het anders zeggen?
De tweede is boven de eerste. De tweede en de derde zijn allebei boven de eerste.
Ja, precies. Dat is precies wat ik zeg. Je kunt het een beetje vergelijken misschien met een huis, weet je wel. Wij hebben ook een huis. En er zitten twee trappen in. En beneden, dat is de begane grond. Ja, je wou het simpel. Maar beneden is de begane grond. En als ik nou zeg, en stel dat nou alleen op de dat op de begane grond, daar staan alleen maar stoelen bij ons beneden. Weet je wel? Als ik dan zeg van, nou, de plek boven de stoelen, dat is dan de eerste verdieping en de tweede verdieping. Want dat bevindt zich allemaal boven de stoelen. Als je nou zegt van boven hemelse dingen, dan zijn dat dus de plekken die zich bevinden boven de plaats waar zich hemelse dingen bevinden. En dat is in de eerste plaats de lucht. Daar zijn de vogelen des hemels en wat er allemaal nog niet meer is. Zichtbare en onzichtbare dingen. Nou, die zichtbare zien we. Maar de eerste plek daarboven is de tweede hemel. En de derde hemel die bevindt zich ook weer daarboven. En daarom is dat, de tweede en de derde hemel, dat is het gebied wat je mag omschrijven als de hemelse gewesten. Kijk, en als je nou terugkomt eventjes in Efeziërs 1 vers 3. Dan staat daar dat wij gezegend zijn door God. Door de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten, maar dan staat erachter, in Christus. En dat is om het nog wat makkelijker te maken, want omdat dat erbij staat, betekent dit dat wij gezegend zijn in het bovenste deel van de hemelse gewesten, oftewel de derde hemel, daar waar Christus is namelijk. Want Christus is niet in de tweede hemel, Christus is in de derde hemel.
In het licht.
In het licht. Het erfdeel der heiligen in het licht. Dat is het binnenste heiligdom.
Maar het is dan de hemel.
En dat is de hemel.
En dat ja. Staat in de Statenvertaling.
Dat staat in de Statenvertaling, maar dat is dus een uitleg van wat er bedoeld is. Begrijp je? Maar het is niet letterlijk vertaald.
Het gaat ook om de plaats waar Christus is.
Ja, maar.
Waar het om werkelijk om draait.
Ja, alleen in Efeze 1. Alleen in Efeze 1 gaat het om de plaats waar Christus is. Maar die uitdrukking hemelse gewesten komt nog 4 keer voor in de Efezebrief. En dan heeft het niet altijd betrekking op de hemel der hemelen. En daarom is het verkeerd om het te vertalen met hemel.
Nou, het gaat er hier ook niet Christus
bij. Precies. Daarom. He, dus wij zijn gezegend in de hemelse gewesten. Kijk, als je die hemelse gewesten eventjes neemt. De bovenste hemel en de hemel eronder. Bij elkaar hemelse gewesten. Dan zitten in de onderste... In het onderste deel van de hemelse gewesten bevinden zich de boze geesten. Daar wordt van gesproken. Maar in het bovenste gedeelte, de derde hemel, dat is de hemel van God. En daar bevindt Christus zich. En wij zijn gezegend met Christus, of in Christus. En wij zijn verborgen met Christus, in God. He? Nou, dus daarom moet je niet zomaar zeggen, de hemelse gewesten, dat zijn de hemel. Nee, dat kun je alleen hier zeggen, omdat hier erbij staat, in Christus. He? En wij hebben onze plek in Christus ontvangen. Hier wordt daarover gesproken, hemelse gewesten, in Christus. Ja, kom ik op. Want dat is wel mooi. Kijk, die hemelse gewesten, hè, er wordt dan in vers 3 over gesproken, de hemelse gewesten. Maar in vers 20 bijvoorbeeld ook. Daar gaat het over de sterkte van zijn macht. En dan staat er, die hij heeft gewrocht in Christus, door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten. Hier wordt nog eens een keer gezegd waar Christus is. Christus bevindt zich dus op een plaats boven hemelse dingen. Maar hier is hij gezeten aan de rechterhand. En waar is dat dan precies? Kijk maar in vers 21. Dat is boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. Met andere woorden, boven alles wat zich in de schepping bevindt. En de schepping, dat is aarde en hemelen. Daar bevindt hij zich. Dat is de tweede keer dat je het woord hemelse gewesten leest. De derde keer is in Efeziërs 2 vers 6. Ja, en dat, daar is het ook duidelijk wat ermee bedoeld wordt en welke plek ermee bedoeld wordt. Hier staat, hij heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten. En er staat er weer bij, in Christus Jezus. Hè? Het wordt er dus steeds bijgezegd, in Christus Jezus. Zodat je niet op een verkeerde gedachte kunt komen. Want wat is die verkeerde gedachte? Die verkeerde gedachte zou kunnen zijn dat je in de tweede hemel geplaatst bent. Maar dat is niet zo. Je bent in de derde hemel geplaatst waar Christus is. Christus Jezus. De vierde keer. Ja, in het hemelse, ja. Ja. Ja, in. Ja. Ja, in het ophemelse. Hè? Er zijn allerlei mooie uitdrukkingen voor, maar het is bijna niet te goed te vertalen. In het hemelse, weet ik niet. Moet je op. Ja, daar gaan we nu naartoe. Dat is de vierde keer. Ja, wij moeten helemaal niks hoor. En dat blijkt ook hoor, uit Efeziërs 3 vers 10, dat blijkt ook dat wij helemaal niks doen. Er staat, ik begin dan even in vers 8 te lezen, daar schrijft Paulus, mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade gegeven om aan de volkeren, de heidenen, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En in het licht te stellen de bediening of bedeling van het geheimenis, dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God de Schepper, in God de Schepper van alle dingen, opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden. He, dus wij hebben een plek ontvangen in de hemelse gewesten, maar dan moeten we steeds even erbij denken in Christus. En door die plaats, door die positie, maakt God aan overheden en machten in de hemelse gewesten. En nou staat er niet meer bij of dat in Christus is. Hij maakt door de gemeente aan overheden en machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend. He, en ja, ik geloof persoonlijk dat dit te maken heeft met de positie van het lichaam van Christus in de hemel der hemelen. En dat is een soort tentoonstellingsvoorwerp naar beneden toe. Ook naar de tweede hemel. Want daar zijn nog steeds de hemelse gewesten. En daar bevinden zich overheden en machten. Daar hoef je zelf dus je best niet voor te doen. Dat is wat God doet door middel van het lichaam van Christus. Juist gewoon door het enkele feit dat wij daar gezet zijn. Ja, dat is al een bekendmaking van de veelkleurige wijsheid Gods. Nou, daar ben je je totaal niet van bewust. Dat gaat bij wijze van spreken buiten je om. Net zoals dat er trouwens buiten je omgegaan is dat je in Christus bent opgewekt en met hem een plek hebt gekregen in de hemelse gewesten in Christus. Dat wist je ook niet toen je tot geloof kwam. Dat besefte je helemaal niet. Of realiseerde je helemaal niet. Het enige wat belangrijk was toen je tot geloof kwam, was dat je behouden was. He, en voor de rest, wat jij wil. Maar dat ga je later allemaal lezen in de Bijbel. En beseffen. He, nou, dat is de vierde keer dat er over die hemelse gewesten gesproken wordt. En de laatste keer, maar dat hebben we eigenlijk al eventjes naar voren gehaald. Dat is in Efeziërs 6. De wapenrusting. De zegen in Christus. Die hebben we in de hemelse gewesten. In Christus. Dat is in het bovenste deel. En hier in Efeziërs 6 vers 12. Daar staat: wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees. Maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis. Tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Kijk, hier kan weer niet bij staan in Christus. Want dan zou het op de derde hemel slaan en daar zijn geen boze geesten. Nee, die bevinden zich daaronder. En nou ja, goed, de wapenrusting, al de wapenen, die hebben daarmee te maken. Het is misschien best wel mooi en goed om te kijken dat we aan het eind van het seizoen daar nog een keer bij stilstaan. Bij de wapenrusting God. Want volgens mij hebben we die tijd wel met elkaar. We hebben 9 avonden, dus dat komt best wel goed. Hè? Dus ja, hemelse gewesten. Ik weet wel, hemelse gewesten op zich is misschien ook niet helemaal een goede vertaling, maar het bovenhemelse, het gaat namelijk om een plaats die zich boven hemelse dingen bevindt. Een plek boven hemelse dingen. Dat is het meest letterlijk vertaald. En die hemelse dingen bevinden zich in de eerste hemel. En wij bevinden ons in Christus. In de hemel der hemelen. En dat is echt helemaal boven alles wat maar in de hemelen is. Want Christus is gezet boven alle overheid en macht. Ja, en dan lees je zomaar in Efeziërs 2 vers 6. Dat ons een plaats gegeven is in de hemelse gewesten. In Christus Jezus. Nou, wat wil je nou nog meer? Want daarboven, daar brengt God in Christus alles tot volheid. Dus ja, meer kun je niet willen. He? En Christus is, zo zegt vers 23 van hoofdstuk 1, zo zegt vers 23 letterlijk, de alles in alles vervullende. Ja, en wat doet hij dat? Inderdaad, boven, ver, boven alle hemelen. En daarom worden we ook opgeroepen om de dingen te zoeken die boven zijn. Om ons ja, toch inderdaad ook te realiseren hè, wat we zijn. En natuurlijk, we hebben ons leven hier op aarde. En je hebt je zorgen en je hebt je vreugde. En je hebt van alles heb je hier in deze wereld. En bedoel, hè, of we nou wel of niet die positie in Christus hebben. Je hebt toch nog altijd allerlei mensen om je heen en zo. En daar heb je mee van doen. Klaar, dat is nou een keer zo. Hè, maar het is wel goed om ons leven hier te leiden vanuit het besef van wat we zijn in Christus. He, en ja, dat leert ook alles weer leert ook alles weer relativeren. Alles is maar zo betrekkelijk hier in de wereld. Mensen kunnen zich druk maken, wij kunnen onszelf van alles druk maken. Maar we maken ondertussen deel uit van de Allerhoogste. He, in Hem hebben we onze plek gekregen. En ja, ik bedoel, als je plek daar hebt, in Hem, nou, dan kan er helemaal niks meer misgaan. He, dan zijn we vast, hebben we een vaste positie ontvangen in de Heer Jezus Christus. Goed, broeders en zussen, daar wilde ik het voor vanavond dan bij laten. Nou, was wel gezellig zo vanavond, hè? Een beetje zo met elkaar praten. Hè? Ja, hemelse sferen. Nou, ik denk dat Peter dan volgende keer met Efeziërs 1 vers 4 verder kan gaan en het over de uitverkiezing in hem kan gaan hebben. Dus dan kan ik dat aan hem doorgeven. Zullen we met elkaar de Heer gaan danken? Lieve Vader in de hemel, we willen u hartelijk dank zeggen dat we zo deze avond hier bij elkaar konden zijn. We willen u bedanken, Heer, voor alles wat u ja, ons weer duidelijk wilt maken in uw woord. En Heer, we willen ja, u danken dat we uw woord hebben ontvangen. U hebt dat gegeven, Heere, juist om ons als gelovigen en ook in deze wereld ja, bekend te maken wat uw wil en wat uw plan is. Heer, maar tegelijkertijd moeten we ook wel zeggen dat ja, wij van nature eigenlijk er helemaal niet zo op ingesteld zijn om u te begrijpen. Heere, uw gedachten zijn hoger dan de onze, uw wegen zijn hoger en het kost ons wel moeite. Maar Heer, we danken aan de andere kant dat, ja, als we toch allerlei dingen weer proberen los te laten, Heer, die ons aan de aardse zaken vasthouden, dat, ja, dat dan toch vaak een heleboel dingen wel weer op hun plek vallen. Heer, en we inderdaad mogen zien dat u uw woord hebt gegeven, ja, tot verduidelijking van uw plan en van al hetgeen dat u tot stand hebt gebracht in de Heer Jezus Christus. En we willen u danken, Heer, dat we, ja, dat toch in de eerste plaats mogen beseffen, dat we een plek hebben gekregen in hem. Heer, op basis van de vergeving van onze overtredingen. Heer, en die vergeving kon slechts plaatsvinden door de verlossing door het bloed. Heer, want zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. En we danken, Heer, dat we die vergeving hebben gekregen door het bloed van de Heer Jezus Christus. Dank u wel daarvoor. Dank u, Heer, dat, ja, we daardoor nieuwe mensen zijn geworden. Dat we daardoor overgegaan zijn in het licht. Dat we daardoor ons werkelijk kinderen van u mogen noemen. Heere, kinderen die zelfs in het zoonschap van Christus gesteld zijn. We danken u daarvoor, Heer. En mogen zo bidden dat we, ja, die dingen ook steeds weer meer mogen leren begrijpen. Heer, en het ons eigen maken. Heere, het zijn allemaal zaken die staan, ja, per definitie heel ver af van de wereld waarin we leven. Maar ja, dat komt ook, Heere, omdat, ja, we hebben gelezen dat dat allemaal te maken heeft met die bovenste plaats. En die is inderdaad ver van deze wereld af. Maar dank u wel, Heer, dat u ons daarin, ja, leidt en dat u ons dat bekend wil maken. En dat we, ja, toch eigenlijk in de eerste plaats maar rustig mogen geloven. We hoeven het allemaal niet eens te begrijpen. We mogen slechts geloven wat u zegt in uw woord. En we danken daarvoor. Vader, we mogen elkaar zo opdragen, Heer, wat dit betreft. Ook wat, ja, de praktische zaken betreft. Ook voor vanavond wil ons verder bewaren deze avond. En ons ook weer veilig daar brengen waar we zijn moeten. En een volgende keer weer hier veilig samenbrengen. We vragen u dat, Heere, niet uit verdiensten, maar uit genade. Amen.